Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen op Psalm 95 en we zingen vers 2. Psalm 95, vers 2. Gemeente, wij luisteren nu naar de heilige wet van de Heere en daarna willen wij zingen op Psalm 57, alleen het tweede vers. Psalm 57 zingen we nu vers 2 na de lezing van de wet. Ik roep tot God, de koning van het heelal, tot God die het werk aan mij voleinden zal. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is 2 Kronieken 30, de versen 1 tot en met 13. Dat is 2 Kronieken hoofdstuk 30, de versen 1 tot en met 13. En daar lezen wij het woord van de Heere. Daarna zond Jehizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse, dat ze zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem, om de Heere, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem, om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te dienzelven tijden, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had te Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen des konings en in de ogen der ganse gemeente. Zo stelden zij zulks dat men een stem door gans Israël van Beersheba tot Dan zou laten doorgaan, opdat ze zouden komen om het Pascha, de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem. Want ze hadden het in lang niet gehouden, gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand des konings en zijner vorsten door gans Israël en Juda. En naar het gebod van de koning, zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God Abrahams, Isaaks en Israëls. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen die uw lieden overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben. Waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heere uw God, zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broederen en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat zij in dit land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad, door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda hun enelei hart gevende, dat zij het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest van de ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. Tot zover de schriftlezing. De tekst voor de prediking vindt u in vers 8. Vers 8 van 2 Kronieken 30. En vooral de woorden: geeft de Heere de hand. Gemeente, zullen wij samen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Barmhartige en heilige Heere, het past ons u heel hartelijk te danken dat we weer samen mogen komen in uw huis. Wat een vreugde is het om elkaar weer te kunnen ontmoeten, al is het maar met een gedeelte van de gemeente, zo ongeveer een kwart van de gemeente. Zo is het toch nog mogelijk voorlopig om met een kwart van de gemeente samen te komen. En tegelijkertijd, Heere, verlangen wij ernaar om weer op te kunnen gaan naar uw huis samen, zoals de psalmen zeggen, met de feesthoudende menigte. Want het is in feite een feest om naar uw huis te mogen gaan. Want waar anders vinden wij eeuwig leven? Waar anders vinden wij vrede, liefde, geloof, hoop en uitzicht? Waar anders is er ware troost te vinden dan alleen in u, een God die trouw houdt. Een God waarvan we zojuist gelezen hebben dat u barmhartig en genadig bent, langmoedig en groot van goedertierenheid. Dat u een God bent die uitkomst geeft, die beloften schenkt en die een weg wijst door het leven heen. Een God die redt, die leidt, die zegent. Ja, Heere, daarom is het een vreugde en een geheiligde feest om op te mogen gaan naar uw huis. En daar danken wij u voor. We bidden ook voor hen die thuis met ons verbonden zijn, die meeluisteren of die mee kunnen kijken dankzij livestream. Heere, wij bidden u of u zo ons samen zijn wilt zegenen. Of we nu thuis zitten of hier, geef dat er een gewijde aandacht en diep ontzag mag zijn. Wanneer het tot ons gesproken wordt, geef de Heere de hand. En u bent het zelf, Heere, die ons dit verkondigt. Geef de Heere de hand. Ja, Heere, dan is het een oproep tot waarachtige bekering. En net als in de dagen van Hiskia, toen de lopers doorgingen en de mensen opriepen tot bekering om zich weer te keren tot de God van hun vaderen, zo mag ook de oproep gaan tot ons land en volk, wat in het verleden vrijwel voltallig lid was van een christelijke gemeente. Maar wij hebben, Heere, uw kerk verlaten en velen gaan niet meer, willen niet meer, ontkennen zelfs dat u bestaat, terwijl ze uw werken zien om zich heen. En wanneer nu in deze tijd, waarin er toch zorgen zijn en nog steeds gebleven zijn, als nu de oproep komt tot ons land en volk, keert u tot de God van uw vaderen, dan wordt er ook gelachen, dan wordt er ook gespot, net als in de dagen van Hiskia. Maar geef, Heere, dat er door al deze ontwikkelingen van de afgelopen maanden er toch een besef mag zijn, net zoals er sommigen waren uit Azer en Zebulon die kwamen tot u en die zich lieten overhalen door uw woord om toch zo te komen tot uw tempel. Geef dat er toch ook een overblijfsel gevonden mag worden, ook in ons land en volk. En dat er mensen zullen zijn die de weg naar de kerk weer terug zullen vinden en zullen beseffen dat de oordelen van de Heere tot ons spreken. En dat wij menen dat wij van alles kunnen doen, maar het blijkt dat we alleen maar diep afhankelijk zijn van u. Want u bent de schepper, de formeerder van al wat leeft. En zo bent u alle eer en hulde en lof waard. Heere, wilt u zo in ons land en volk werken en nog bekering schenken en opwekkingen geven? Wilt u zo ook in de kerken werken, Heere, dat wij zullen beseffen dat wij onder uw woord staan? We hebben te luisteren naar uw woord, dat wij niet boven uw woord staan, maar daaronder, omdat u tot ons spreekt. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. En geef ook bij ons in de gemeente, Heere, dat ook dit woord dat we mogen horen, geef de Heere de hand, dat deze woorden in mogen dringen in harten. Dat het beseft mag worden dat alleen met u er een leven is. Want ook wij moeten dat leren, wij die gedoopt zijn. Dat betekent niet dat vanzelf wij u vrezen. Heere, er zal toch een goddelijk wonder moeten gebeuren. Een wonder van bekering, van overgave aan u. Dat de mens zich leert verloochenen voor u. Dat de mens achter u aan leert gaan. Terwijl wij alle van nature geneigd zijn om tegen u in te gaan en ons te verzetten. O, verlos ons, Heere, van dat verzet. En verlos ons van die natuurlijke afkeer die wij hebben van u en van de kennis van uw wegen. Wil onze harten ombuigen en gewillig maken. Ja, wilt u medelijden met ons hebben, ook vooral hen die nog onbekeerd voortleven, die zonder u door het leven gaan, die misschien nu menen dat alles hen wel goed zal gaan en dat alles wel best mee zal vallen, maar ze worden bedrogen door de vorst der duisternis. Heere, wilt u hun ogen openen, dat ze mogen beseffen dat buiten u er geen leven is. En dat u alleen het waard bent om te kennen en lief te hebben en te volgen. Heere, zegen zo de bediening van uw woord van morgen. Dank u, Heere, voor uw bewaring in de afgelopen weken. Dat u heel de gemeente hebt bewaard. Dat niemand is weggenomen door de dood. We zeggen u er hartelijk dank voor. En dat u ook uw dienaar en zijn vrouw na 6 weken weer hebt teruggebracht hier in de gemeente waar u hen geroepen hebt. We zeggen u er dank voor het voorrecht om weer hier te mogen zijn. Heere, zegen de gemeente, bouw haar en bewaar haar. Ook in het bijzonder daar waar moeite is, waar eenzaamheid is, waar er misschien onopgeloste vragen zijn, vragen van het leven die op ons kunnen drukken. Maar ook daar, Heere, waar ziekte is, waar ook ernstige ziekte is, waar behandelingen gevolgd worden, geeft u, Heere, uw zegen daarover. Maar geef dat al de moeite van het leven ons daartoe mogen brengen dat wij op onze knieën voor u terechtkomen om u de hand te geven. Heere, wil zo ons gebed verhoren. Niet omdat wij daar enig recht op hebben, maar alleen, Heere, omdat u alle eer waard bent. Wil, Heer, ons gebed verhoren. We bidden het alles in de naam van de Heere Jezus Christus. Amen. Gemeent, u krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. De collecte vinden plaats bij de uitgang. En wij zingen nu Psalm 57, het vijfde vers. En u wordt meegedeeld dat vanavond zal u voorgaan dominee J.M.J. Kiewiet. De collecten zijn voor de kerk en de diaconie. 57, het vijfde vers. Geliefde gemeente, koning Hiskia was een zeer godvrezende koning over het land van Juda. Hij heeft veel goeds voor het land en volk gedaan. Onder koning Hiskia vond er een reformatie plaats onder het volk. Hij regeerde zo'n 29 jaar te Jeruzalem. Hij roeide de afgodendienst uit. Hij herstelde de tempeldienst. En Hiskia stelde ook weer de viering van het Pascha in. Dat was al jarenlang verwaarloosd geweest. En het was toen dat er bij Hiskia het verlangen leefde dat ook zij van het tienstammenrijk weer zich zouden voegen bij het volk van het tweestammenrijk. En dat ze gezamenlijk het Pascha zouden vieren te Jeruzalem. En zo zond koning Hiskia boodschappers uit in Juda en in heel het land van Israël in het tienstammenrijk. En dat was de periode toen de Assyriërs het tienstammenrijk onder druk hadden gezet. En er waren al wat mensen weggevoerd uit het tienstammenrijk. De oordelen van de Heere hingen laag over het volk. En Hiskia wist dat er alleen maar uitkomst was daarin dat het volk zich zou bekeren tot de Heere. En daarom riep hij het volk op: geef de Heere de hand. Ja, hij liet boodschappers gaan van Beersheba in het zuiden tot Dan in het hoge noorden. En ze verkondigden wat we lezen daar in vers 8. Verhard nu uw lieder nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dient de Heere uw God, zo zal de hitte zijn storens van u afkeren. En zo willen wij, gemeente, nadenken over deze tekst, de tekst voor de prediking: geef de Heere de hand. En we zien drie gedachten. Ten eerste zien we afhankelijkheid van God. Ten tweede kennis aan God. Ten derde vertrouwen op God. Geef de Heere de hand. Ten eerste zien we afhankelijkheid van God. Ten tweede kennis aan God. En ten derde vertrouwen op God. Dus eerst zien we in die woorden: geef de Heere de hand, afhankelijkheid van God. Wanneer wij de Heere de hand geven, wat betekent dat eigenlijk? Betekent dat dat wij de Heere een handje moeten helpen? Natuurlijk niet. Zoals wij tegen iemand anders kunnen zeggen of je me even kunt helpen. Kun je me een handje helpen ergens mee? Dat doen we bij de buurman of de buurman bij ons. Maar dat is hier niet de bedoeling. Geef de Heere de hand betekent niet dat de Heere God onze hulp nodig heeft. Nee, wij hebben zijn hulp nodig. Wij kunnen niets doen zonder hem. We zijn in alles van hem afhankelijk. Geef de Heere de hand. Wij geven elkaar wel eens een hand als een teken van een groet. Dan schud je de hand van iemand en daarmee wens je dat het de ander wel zal gaan. Dat is de bedoeling van een hand geven. Is dat misschien hier de bedoeling? Geef de Heere de hand. Met andere woorden, dat er wederzijds gewenst wordt dat het goed zal gaan met ons. Is dat het? Is dat de betekenis hier? Dat wij de Heere een groet moeten brengen zoals we dat bij mensen doen? Nee, u voelt wel dat dit helemaal niet de bedoeling is. Wij kunnen de Heere geen hand geven. Wij moeten voor de Heere neervallen in het stof. Wij moeten hem belijden als de hoogheilige Heere. En we zijn niet eens waard om aangezien te worden. Nee, wij naderen niet tot God zoals mensen tot elkaar naderen. En wat betekent dan de uitdrukking: geeft de Heere de hand? Nou, dan moet u denken aan een klein kind. U steekt een weg over, u hebt een klein kind bij u. En u neemt dat kind bij de hand en u zegt tegen dat kindje: hou mijn hand maar goed vast. Geef me maar een hand. Maar in feite houdt u de hand van dat kind vast. En dat kind laat zichzelf door u leiden. Dat kind onderwerpt zich aan uw leiding. Dat betekent voor ons onszelf loslaten en ons laten leiden door de Heere. Het wil zeggen niet naar eigen wil optreden, maar gehoorzaam zijn aan God. Gehoorzaam zijn aan zijn woord. Onszelf verloochenen. Dat de Heere zeggenschap krijgt in ons leven. Dat we met hem door het leven gaan. Afhankelijk zijn van God. Dat betekent het: geeft de Heere de hand. Het is een bekende uitdrukking. Het komt vaker voor in de schrift. Diezelfde uitdrukking. In 1 Kronieken 29... Daar gaat het over koning Salomo en daar staat er dat al de vorsten en de helden, ja ook al de zonen van de koning David, gaven de hand dat zij onder de koning Salomo zijn zouden. Ze gaven hem de hand. Dat hoeft niet letterlijk te betekenen dat ze Salomo allemaal een hand geven, maar de uitdrukking dat ze zich allemaal onderwierpen aan koning Salomo. Al de vorsten, de prinsen en ook de andere zonen van David onderwierpen zich aan Salomo. Salomo zou koning zijn. Ze waren onderworpen aan Salomo. Ze gaven Salomo de hand. En datzelfde ziet u ook in Ezra 10. Daar was het volk van Israël ongehoorzaam geweest aan God. Ze hadden heidense vrouwen getrouwd. En dan lezen wij, en ze gaven hun hand dat zij hun vrouwen zouden doen uitgaan. Dat wil zeggen, ze gaven zichzelf om trouw en gehoorzaam te zijn aan de Heere. Ze lieten zich zijn eigen gedachten los en er was overgave aan God. Ze zouden met God door het leven gaan in gehoorzaamheid aan zijn woord. En dat betekent die uitdrukking, geef de Heere de hand. Uzelf laten leiden zoals een kind. Want wanneer een kind zich laat leiden en er bij de hand genomen wordt, dan blijft het niet staan waar het is. Zo'n kind wordt meegenomen. Het gaat wandelen met iemand. En wanneer deze overgave er in het leven is, dan gaan wij ook, blijven niet staan, maar dan gaan wij met de Heere wandelen. Henoch wandelde met God. Maar zo zegt apostel Paulus, uw wandel zij zonder geldgierigheid en geef vele vermaningen. De wandel, een wandel waarin een mens veranderd wordt naar het beeld van Christus. Geef de Heere de hand, dan gaat u met hem ergens naartoe. Gaat u wandelen. We moeten wandelen met God, ons aan de hand genomen weten door God. Het is onszelf kwijtraken aan de Heere. En zo hebben wij het nodig dat de Heere God ons bij de hand neemt. Net als u met een klein kind. En u neemt dat kind mee en zodat de Heere ons meeneemt op een reis met hem. Een reis door dit leven. En de uitkomst van deze reis zal zijn de hemel in heerlijkheid bij God. Maar het kan ook anders. Wanneer mensen niet de hand geven aan de Heere, dan gaan ze ook wandelen. Een mens is niet statisch, gaat altijd ergens naartoe. Ja, wij spoeden ons door het leven heen. Maar als het zonder de Heere is, dan loopt het uit op de rampzaligheid. Dan loopt het uit op de eeuwige nacht. En daarom is deze eenvoudige tekst zo noodzakelijk voor een ieder van ons. Het is essentieel. Het is het meest belangrijke van het leven. Geef de Heere de hand. Nu lezen wij op vele plaatsen in Gods woord ook een oproep om te wandelen met de Heere. Dat lijkt eigenlijk ook op onze tekst. Geef de Heere de hand, want dan gaat u ook ergens mee naartoe. U ziet het bijvoorbeeld bij Abraham. In feite zei de Heer tegen Abraham ook hetzelfde. Geef mij de hand. Toen de Heer tot Abraham sprak in Genesis 17. Ik ben God de Almachtige. Wandel voor mijn aangezicht en zijt oprecht. Abraham werd geroepen om achter de Heere aan te gaan. In vertrouwen op God. En dat geeft een mens ook zo'n rust. Om met de Heere te kunnen wandelen. Dan weet u niet wat de toekomst brengt. Maar als er die wandel mag zijn met de Heere. Dat u de Heere de hand geeft. Dan komt het helemaal goed. En dat wist Mozes ook. En daarom wekte Mozes ook het volk op om de Heere de hand te geven, om met de Heere te wandelen, om te luisteren naar al de geboden van de Heere, niet naar hun eigen ingevingen te luisteren, niet te luisteren naar wat de culturen en de volken om hen heen zeiden, maar te luisteren naar het woord van God. In Deuteronomium 8, vers 6, houd de geboden des Heeren uw Gods om in zijn wegen te wandelen en om hem te vrezen. Dat wandelen met de Heeren, dat is essentieel. Het is ook een van de zegeningen van de regering van de Messias. Namelijk dat de heidenen zouden wandelen met God. Micha 4 vers 2, en dan zullen vele heidenen heen gaan en zeggen, komt en laat ons opgaan tot de berg des Heren en ten huize van de God Jacobs, opdat hij ons leren van zijn wegen en wij in zijn paden wandelen. Het is een belofte van de Messiaanse heilstijd. De volken, allerlei mensen uit alle volken zullen leren wandelen met God. Het is heerlijk. Het is alles wat een mens nodig heeft. En daarom zegt de Heere, geeft de Heere de hand. En het is niet dat de Heere daar nu beter van wordt. Nee, wij worden er beter van. Het feit dat de Heere tot zondige mensen zegt, geef mij de hand, dat kost de Heere veel. Dat kost de Heere zijn zoon. En toch, ondanks dat het hem zoveel kost, roept hij het ons toe, geeft de Heere de hand. Het is liefde, het is afdalende goedheid van God. Dat de Heere ons nog naloopt en roept, kom tot mij, afkerige kinderen, bekeert u tot mij. Wat een zegen. En dan moet dat wandelen met de Heere het doel zijn van ons leven. Waar leeft u voor? Het moet dit zijn, om te wandelen met God. Dat moet het hoogste in het leven zijn. Dan zullen we gezegend zijn. Dan komt het goed, maar als we niet met de Heere wandelen, dan verspillen we ons leven. En dan krijgen we later spijt. Grote spijt. En wat betekent het nog meer om met de Heere te wandelen? Hem de hand te geven. Dat betekent dat we er een samenkomen moet zijn. God moet u ontmoeten. Als u me de hand geeft, dan bent u bij hem en u geeft hem een hand. Een kind neemt uw hand en u houdt dat kind vast. U komt samen. Van nature zijn wij niet samen met God. We hebben ons allemaal afgekeerd op onze eigen wegen. Als schapen in het rond, die hun herders verlaten hebben, zo is met ons gegaan. Er is een afstand tussen God en ons. Maar wanneer de Heere zegt, geef de Heere de hand, dan betekent dat er een komen moet zijn tot God. Een naderen, een samenkomen. Die boodschappers die door het land Israël trokken, die zeiden, geef de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. Dan moesten ze maar niet blijven waar ze waren, maar tot zijn heiligdom komen. Daar woonde God in het heilige der heiligen. Kom tot zijn heiligdom, daar geeft u de Heere de hand. Nu hebben wij geen heiligdom waar we naartoe moeten gaan om de Heere de hand te geven. De Heere wil dat ons lichaam een heiligdom wordt. En dat kan alleen maar wanneer we tot hem komen. Dan verandert hij ons leven. En dan leren we hem te volgen. Dan is er een komen tot hem, een geven van de hand aan de Heer en een wandelen met hem. En dan lezen we ook dat die boodschappers, die kwamen daar door het hele land en die mensen lachten die boodschappers uit. Wie denkt er nu nog aan dat oude wetsgeloof? Ga heen mensen, we leven nu in verlichte tijden, we weten het veel beter. Dacht je nou echt dat al die oorlogen komen, dat de Heer tegen ons is en de misoogst omdat God tegen ons is? Ach, dat was allemaal van vroeger. Doe niet zo moeilijk, mensen. We weten het nou toch veel beter dan onze voorouders. Er is niet veel veranderd. Hetzelfde wordt nog gezegd. Als wij ons volk aanzeggen om tot de Heere te bekeren, ook op grond van dit coronavirus, dat we daarin ook een oordeel van de Heere zien. Wereldwijd ligt alles onder druk, ook in Canada. Daar gaan ze soms met mondkapjes op naar de kerk, sommige gemeenten. Er wordt wel gezongen, maar plaatselijke overheden hebben gezegd, iedereen moet een mondkapje op, in winkels, overal. Mensen menen dat ze zoveel kunnen, maar de oordelen van de Heere liggen. Als we dat zeggen aan mensen, dan kijken ze je verdwaasd aan. Man, waar heb je het over? En dat was het toen ook zo. Die boodschappers werden uitgelachen. Maar dat mogen wij natuurlijk niet doen. Maar helaas, het kan ook in de kerk zijn. Dat we zitten en we luisteren en we horen dat woord en we zeggen, het zal wel. En we gaan gewoon door met ons leven, zonder God. Dan zijn we net als die mensen uit het tienstammenrijk, die boodschappers uitlachten. Maar zo blijft een mens onder de toren van God. Want er is maar één weg, dat is Jezus Christus. Hij is de weg, de waarheid en het leven. En als een mens ontdekt wordt en gaat zien dat hij een rebellerend hart heeft, dan wordt hij heel klein voor God. En dan schaamt hij zich dat hij zoveel zonden doet en dat hij zo afkerig is. En zelfs een kind van God, nadat hij genade ontvangen heeft in het leven en de Heere mag kennen, moet ook nog tot zijn schrik zien dat er nog zoveel in hem is wat afkerig is van de Heere, dan gaat dat zwaarder wegen op het hart. En dan wordt er gebeden, Heere, verlos mij van mijn boos en overspelig hart. Dan schrikt ook een kind van God wat er nog leeft en huist in zijn eigen hart en ziel. En wat een liefde van de Heere, zijn doorgaand, dragende liefde, dat hij zijn kinderen bij de hand neemt. En dat Christus dit woord ons laat verkondigen. Het is een wonder. Geef de Heere de hand. Denkt u dat koning Willem-Alexander tot u komt morgen en zegt, geef mij maar je hand? Nee, heeft hij het veel te druk voor? En daar zijn wij ook veel te onbelangrijk voor. Maar de koning der koningen komt tot u in uw huis vandaag. En hij vraagt u, hij zegt tot u, geef mij de hand. Alleen u ziet het niet. Maar als u hem zou zien, dan zou u verteerd worden. Vanwege de heiligheid van God. Dan zouden we dodelijk verschrikt worden. God spreekt tot ons door zijn woord, heel persoonlijk. Wat een wonder. Wij zijn duisternis. Christus is licht. De Heere God is de levende God. Wij zijn dode zondaren. Hij is heilig en heerlijk, maar wij verdorven en afzichtelijk. niet om aan te zien. Hij is liefde. Maar wij zitten vol met zelfliefde. Er is geen overeenstemming tussen God en ons. Er is zo'n grote afstand. En daarom zal de mens ook uit zichzelf nooit naar God vragen. En nu heeft God zijn Zoon geschonken als een volkomen betaling voor de zonde. Nu heeft de Heere God die geweldige onoverbrugbare afstand overbrugd door zijn Zoon te zenden. Want Christus kwam en hij vormt de brug tussen ons en God. Hij is de weg, hij is de deur. Hij nam de vijandschap van zondaren op zichzelf. En hij heeft die vreselijke zonde betaald aan het kruis. Hij heeft zichzelf gegeven als een losprijs. En zo heeft Christus de bron van onze vijandschap weggenomen. Dat is de zonde en de vloek. Hij bewerkt verzoening door zijn betaling. Hij tot een vloek gemaakt, omdat wij eeuwig onder de vloek hadden moeten zijn. Hij overwint de vijandschap. En hij redt van de dood. Het heeft hem zijn dood gekost. Zijn leven, zijn bloed. En zo heeft de Heer het mogelijk gemaakt dat er een wandel mag zijn met God. Het ligt alles in Christus. Ons leven, gemeente, moet gefundeerd zijn in Christus. Geeft de Heere de hand, dat is de Heere Jezus Christus. Hij is de middelaar. En door hem komt u in gemeenschap met God de Vader. En de Heere Jezus heeft de levendmakende geest verdiend. En hij stort die geest uit in uw hart, zodat u gaat wandelen met God. Dat u door de Heilige Geest geleerd wordt. Dat u de vruchten van de Heilige Geest gaat vertonen. Het is alles verdiend door dat offer van Christus. Het is rijk, het is heerlijk. Maar we gaan verder, gemeente. We zien ook, ten tweede, er is ook een kennis van God. En het ene punt loopt in het andere over. Als je met de Heer gaat wandelen, ja, als je de Heer de hand gaat geven, dan betekent het ook dat je de Heer gaat kennen. Dat je hem leert kennen. Want voor een zondaar is het nodig dat niet alleen de barrières verwijderd worden, zodat de mens tot God zal komen. Dat heeft de Heere Jezus gedaan om die brug te vormen naar de Heere God toe. Het is niet alleen genoeg dat die barrières opgeruimd worden, maar wij moeten ook God leren kennen. U kunt niet wandelen met iemand die u niet kent. Samen met iemand wandelen betekent een vorm van omgang met elkaar. Een spreken met elkaar, een kennen van elkaar. En zo geeft de Heere de hand met hem door het leven te gaan. Dat wil zeggen dat u hem moet leren kennen. Als u een vreemde ontmoet, iemand die u niet kent en zegt, kom, zullen we samen opwandelen. Dat doet u niet, want u kent hem niet. En zo is met God ook. Van nature kennen wij God niet. Onze ogen zijn verduisterd. We zien niet hoe goed God is, omdat we hem niet kennen. En daarom zeggen we, nee, nu nog niet. Straks, later, en ik wil nog mijn eigen leven doorleiden. Dat komt omdat we hem niet kennen. Een jongen die een heel mooi meisje niet eens kent, kan niet met haar gaan wandelen. Maar als een jongen dat mooie meisje ontmoet, en er is aantrekking, hij wil met haar wandelen, want hij kent iets van haar en wil haar meer leren kennen. Nu is met de heilige Heere God en ons, zoals u hem niet kent, dat u niet beseft en niet ervaart en niet weet dat hij liefdevol is. Een God vol zegen, een God vol behoud, een God vol redding, een God vol genade. Als u dat niet ziet, dan kent u hem niet en dan wandelt u niet met hem. Efeze 4 vers 18 zegt, ons verstand is verduisterd. We zijn vervreemd van God door onwetendheid. Mijn volk gaat verloren, zegt de Heere, door gebrek aan kennis, door onwetendheid. En de duivel is een meester erin om mensen in onwetendheid te houden. De meerderheid van de mensheid is in diepe onwetendheid. Hun ogen zijn dichtgesmeerd door de vorst der duisternis, door valse religies, waardoor ze eeuwig zullen omkomen. Ze weten het niet. En daarom is onderwijs zo belangrijk. Catechisatie zo belangrijk. Spreken met elkaar in het gezin zo belangrijk. En het zelf lezen uit de schrift. Zo belangrijk, want je moet God leren kennen en je leert hem kennen uit en door de schrift. En daar ben je niet zomaar mee klaar, dat duurt je hele leven door. Lezen, steeds weer opnieuw. En steeds ziet u weer nieuwe dingen. Zo leert u God kennen en zo vertoont hij zich in al zijn heerlijkheid en schoonheid en lieflijkheid. En u verlangt ernaar om hem meer te kennen, om met hem door het leven te gaan, omdat Gods geest uw verstand verlicht. We moeten God leren kennen. Ja, hoe leren we dan God kennen? Nou, u kunt God kennen uit de natuur. De planten, de bloemen, de dieren, dat is niet zomaar. Dat zijn wonderen van God. Daarin ziet u Gods wijsheid, zijn verstand en zijn macht. Hoe hij de afstand tussen de zon en de aarde precies zo gesteld heeft, dat als er iets dichterbij of verder weg zou zijn, dan was er geen leven meer mogelijk. U ziet er de wonder als onze ogen voor open gaan. Dan wordt het gras buiten een wonder. Want u ziet de scheppende en onderhoudende hand van God daarin. Maar u kunt uit de natuur wel de grootheid van God zien. En wel de macht, majesteit en verstand zien. Maar u kunt niet uit de natuur aflezen dat God een God is van liefde, van behoud en van zaligheid. Daarvoor hebt u het woord van God nodig. En daarom is het lezen in het woord zo belangrijk. Want dan geeft de Heere verstand dat wij de waarachtige kennen, 1 Johannes 5 vers 20. Door het lezen van het woord geeft de Heer je verstand. Wordt je verstand verlicht. Je gaat al meer beseffen. Want het lezen uit de Bijbel is niet een zaak van intelligentie. Er zijn de meest intelligente mensen moeten niets van de Bijbel hebben. En er zijn de meest eenvoudige mensen, ongeleerde mensen. Maar zij verstaan de schrift. Het is een geestelijk verstaan. Dat komt omdat het waarachtige licht heeft hen verlicht. Jezus Christus, komende in de wereld. Want de Heere Jezus Christus laat aan het hart zien wie God is. Want niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. Christus verklaart wie God is door zijn woord. De schrift getuigt van hem. En zo kunnen wij God niet kennen uit onszelf. En daarom zegt de Heer Jezus ook tegen de Farizeeën, Johannes 5, vers 37, gij hebt nog zijn stem ooit gehoord, nog zijn gedaante gezien. Jullie kennen God niet, omdat je mij niet kent, omdat ik van God gekomen ben. Het is in de Heer Jezus dat wij zien wie God is. Als u de Heer Jezus in het aangezicht blikt, dan ziet u wie God is. Barmhartig, bewogen, vol genade, zorg voor de individu, zorg voor één persoonlijke vrouw uit Samaria, waarom hij door Samaria moest reizen, omdat hij oog heeft voor de enkeling, ook voor u, in uw omstandigheden. Zo werkt de Heer Jezus, zo veel liefde heeft hij, barmhartig is hij, genadig. En de Heer Jezus openbaart zich in Oude Testament en Nieuwe Testament. En zo verlicht hij het verstand wanneer u in het woord gaat lezen. En zo herkent u de waarheid van Gods woord. U ziet het in uw eigen leven, want de Heilige Geest getuigt mee met uw geest als u die woorden leest, dat dit de waarheid is. Daarom heeft de schrift gezag. Niet zozeer omdat de kerk zegt dat ze uit God gekomen zijn, maar de schrift heeft gezag, omdat die woorden die u leest weer klinken in uw hart door het inwendige getuigenis van Gods geest. En zo leert u God kennen, een God die verlossing geeft, een God die u bij de hand neemt en dat u mag wandelen met hem. En zo om God te kennen wijst de Heere ons op zichzelf. En dan zien wij dat hij alles is. Dat wanneer u hem hebt, dan hebt u alles. Dan leert u zien dat hij de weg is waarop wij moeten wandelen. Zo was het vanaf het begin al geweest. Toen in het paradijs had God aan Adam en Eva gezegd, dit is de weg, wandel daarin. Van alle bomen mag u eten, van die ene boom niet. God had die weg geopend naar eeuwig leven, maar de mens heeft die weg kapot geslagen. En nu kunnen we nooit meer die weg opgaan door volkomen gehoorzaamheid te geven aan God. Dat konden Adam en Eva nog wel, maar dat kunnen wij niet meer. En nu heeft de Heer een nieuwe weg geopend waarlangs wij God mogen kennen. Dat wij toch in gemeenschap met God kunnen komen. En die weg is niet onze goede werken of onze gerechtigheid, maar die weg is Christus. Hij is de weg. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De nieuwe weg. Die oude weg is buiten gebruik geraakt. Alle gemeenschap met God. Alle invloeden van zijn liefde. Alle blijken van zijn barmhartigheid. Al de blijken van zijn genade, al het geloof dat de mens mag ontvangen, al de vreugde die u mag hebben in God, al het geloof en gehoorzaamheid, dat ligt allemaal in Christus. Wordt alles u toegediend door Christus. U leert met hem te wandelen, zo leert u God kennen. En zo begeert u voor alle dingen dat de Heer u bij de hand neemt en leidt door het leven. Want hij wordt alles voor u. Hij wordt uw profeet die u de weg wijst en onderwijst en leert. Licht geeft wanneer u vraagt, Heere, wat moet ik nu doen? En dan schenkt de Heer ook dat licht. Hij wordt uw koning die u beschermt tegen allerlei aanvallen, die u verdedigt. Tegen de vorst der duisternis die u behoedt voor valkuilen. Hij wordt uw priester die voor u bidt, die voor u betaald heeft. De priester die u zegent. Hij wordt alles voor u. Uw kracht, uw vreugde, uw toekomst, uw leven ligt aan alles in hem. En zo God voor u is, wie zal dan tegen u zijn? Zo heerlijk dat wandelen met Christus. Het geven van de hand aan de Heer. Er is veel voor nodig. Die afstand moet overbrugd worden. Het is een wandel met hem. Het is een kennen van hem. Maar er is nog iets nodig. Om de Heere de hand te geven. Met hem door het leven te gaan. Er is nog iets nodig. Kracht. Als u gaat wandelen, hebt u kracht nodig. Ik sprak laatst iemand die kon niet nauwelijks meer verder lopen. Hij had geen kracht. En u kunt ergens staan dat u niet meer verder kunt omdat u geen kracht hebt. Wij zijn zwak en zo hebben wij ook geestelijk kracht nodig van God. Kracht om met de Heere te wandelen. In onszelf zijn we maar zwak. En zonder de kracht van Gods Heilige Geest gaat u niet verder. Dan dwaalt u en dan valt u in de sloot aan de kant van de weg waarop u moet gaan. U blijft daar neerliggen, u kunt niet verder. En er zijn verleidingen die u verlokken. U hebt kracht nodig, geestelijke kracht, om die verleidingen te weerstaan en verder te gaan. Er komt weerstand van de boze die u wil tegenstaan. U hebt kracht nodig om u daartegen te verzetten en verder te gaan. En u hebt te maken met de zwakheid van uw eigen vlees. Zo hebt u kracht nodig, geestelijke kracht. En wie kan u helpen? Wie kan u die kracht geven? U weet het. Het is God, Christus. En daarom zegt Paulus ook. Filippenzen 4 vers 13, ik vermag alle dingen, ik kan alle dingen doen door Christus die mij kracht geeft. Niet dat Paulus zegt, ik kan maar alles doen. Nee, alles waartoe hij geroepen is, alles wat de Heere wil dat hij moet doen, ook al moet hij tegen weerstanden op, ook al moet hij alleen staan op in, voor de rechterstoel van de keizer, omdat ze hem allemaal verlaten hebben. Ook al is hij een schipbreuk, ook al krijgt hij zweepslagen, ook al wordt hij gestenigd. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. En zo kunt u ook het leven aan. Ook met een ziekte, ook met moeite, ook met eenzaamheid, ook met bestrijdingen, ook met de verborgen kruis. Want hij geeft kracht. Daarom alleen kan het. Dan is het niet altijd gemakkelijk. Maar het wordt wel gezegend. Het is niet altijd gemakkelijk om met de Heere door het leven te gaan. Maar het is wel gezegend. Hij geeft u kracht. En in Christus kunt u moedig zijn als David. Kunt u sterk zijn als Simson. In de kracht van Christus kunt u meer dan overwinnaar zijn. Want hij geeft genade voor genade. Vanuit Christus stroomt Gods genade, liefde en kracht u dagelijks toe. Elke dag opnieuw. Hij is een onuitputtelijke bron van kracht. En zo wordt u als het ware opgetild boven de moeite uit, zoals een arend uitstijgt boven al dit aards gewemel en gevoel en staat veilig op een rotsteen. Zo wordt het kind van God dan ook getrokken uit de moeite. Dan is die moeite nog wel, maar ik kan het aan. Ik kan verder. Met God, dagelijks versterkt door de manna van zijn woord. En zo zien we dan ten derde gemeente dat dit geeft de Heere de hand, dat houdt ook in het vertrouwen op God. om de Heere de hand te geven, om met hem te wandelen, moet u hem leren kennen, hebt u kracht nodig, die afstand moet overbrugd worden, maar weet u, als we nou wat dieper op ingaan, dan moet er ook vertrouwen zijn. Ik zei het zojuist al, door dat kennen komt er ook vertrouwen. En dat vertrouwen moet doorgaan. Ook wanneer we denken, nou gaat alles mis. Toch vertrouwen. Dat kenmerkt het leven met Christus. Gods kinderen kunnen aangevallen worden door de herinnering aan hun vorige zonden. En die herinnering kan hen pijn doen. En dan kan alles schudden en wankelen. Ja, maar ik heb die zonde gedaan. U hebt ze wel beleden. U hebt ze herhaaldelijk beleden. En u wilt er nooit meer iets mee te maken hebben. Met die zonde niet. Maar toch kunnen ze u uit uw evenwicht slaan. Wordt u aangevochten. Met twijfel. En met angst. En u ziet uw eigen mislukkingen. En daartegenover de heiligheid van God. U kunt heen en weer geschud worden. Wanneer u op de zee van Satan bent. En het kan er voor de beleving van een kind van God zijn dat ze in de duisternis wandelen en geen licht hebben. En dan kan het ook bij een kind van God ook werkelijk zo zijn. Hoe kan ik ooit voor God bestaan? Hoe kan het ooit nog eens goed komen? Kan ik ooit nog eens bekeerd worden? Want God is een heilig God en een verterend vuur. En er is zoveel tekort in mijn leven. Zoveel gebrek. En zo stond Mozes eens in de tegenwoordigheid van God. De God die hij kende. De God met wie hij wandelde. De God aan wie hij de hand gegeven had. Maar deze Mozes moest zeggen in Hebreeën 12, leest u dat? Ik ben gans bevreesd en bevende. En Jesaja was een Godvrezende man. En hij kende de Heere. En toch in Jesaja 6, toen zag hij dat visioen van de Heere in de hemel. En hij was in de tempel. En toen beefde Jesaja voor de heiligheid van God. Hoe kan dan een kind van God vertrouwen ontvangen? Rust te ontvangen. Dat vertrouwen ligt in Christus. In het bloed van Christus. Dat ziet u ook bij Jesaja. Dat hij verzoening kreeg. Een engel nam een gloeiende kool vanaf het altaar, raakte zijn lippen aan. Nadat Jesaja gezegd heeft, ik ben een man van onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En Mozes, hij was gans bevende en vrezende, maar hij moest ook de offerdienst instellen. En daardoor was God verzoend. En zodoende kon Mozes in Gods aanwezigheid staan, omdat hij achter de hand van God beschermd was. God heeft zelf voor verzoening gezorgd, omdat Christus in de scheur stond, in de breuk tussen God en de mensen, omdat hij de schuld van zijn volk op zich nam. En zo is er genade voor allen die in Christus begrepen zijn. Zielen die heen en weer geslingerd worden, ze mogen op de Heere Jezus zien. Christus heeft door zijn offer de straf weggenomen. En wanneer u aangevochten wordt door vorige zonden die u al beleden hebt, dan mag u concentreren op Christus. Daar vindt u vrede. Vrede door het bloed van Christus. Vrede door zijn kruis. Door zijn volkomen voldoening. En wanneer u in de duisternis bent en geen licht hebt, dan mag u hopen op het woord van God. Hopen op Christus. Daar ligt nou alles in. En zo wordt dat vertrouwen weer geschonken. Zo krijgt een mens weer goede moed. En wanneer dat vertrouwen er is, dan is er ook die overgave aan de Heere. En dan wilt u niet uw weg gaan, maar dan zegt u, Heere, leer mij uw weg gaan. Want wanneer u de Heere de hand geeft, en dus dat vertrouwen op God, dan gaat u wandelen met de Heere. In dezelfde richting als de Heere, samen aan zijn hand. Wanneer twee wandelen en ze willen tegenovergestelde richtingen opgaan, dan gaat het niet. Maar wanneer u dat vertrouwen op God hebt, dan bent u gericht op zijn weg. Niet mijn weg, maar uw weg. En dan krijgt u hetzelfde doel als de Heere. Ja, met eerbied gezegd mogen we dat zeggen. En wat is dat doel dan? Dat God verheerlijkt wordt. Dat God groot gemaakt wordt. Want hij is alles waard. Hij heeft uw hart in beslag genomen. Dat God groot gemaakt wordt. En dat doel wordt bereikt door te vertrouwen op zijn woord. En dan verlangt u er meer naar om met hem door het leven te gaan. Dichter bij u. Hoe dichter bij u, hoe beter het is. Dan begeert u dat uw hart dagelijks vernieuwd wordt. En dan begeert u dat u dagelijks verandert, steeds meer veranderd wordt naar het beeld van Christus. En zo komt de liefde tot hem. Liefde, steeds meer liefde. En zo wordt een kind van God klaargemaakt om straks bij hem te zijn. En het refrein van dat loflied in de hemel, van de liefde aan God, dat hebben ze hier geleerd op aarde. God heb ik lief. Dat gebeurt door dat vertrouwen. Door dat wandelen. Want het wordt ook zo'n wonder dat hij ons eerst zo uitnemend heeft lief gehad. En dan kan het niet anders. Of dan wilt u ook hem lief hebben. En dat maakt het leven met de Heere zo rijk en zo heerlijk. Ja, dan verwilt u en dan gaat u ook bidden met David. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Dan begeren ze Christus alleen. En dan is er schaamte ook voor gedrag waarbij u toch nog een keer eigen weg wilde opgaan. Dan beleidt u dat. En dan begeert u, Heere, breng mij terug op uw weg. En dan zal het doel ook bereikt worden. Om straks eeuwig verenigd met Christus. Eeuwig met hem te zijn. Eeuwig, want Gods kinderen zullen de aarde beërven. Alle goddelozen, of ze nou rijk zijn of arm, of ze nou zeer intellectueel zijn of zeer eenvoudig. Alle goddelozen zullen weggedaan worden uit de aarde. Maar Gods kinderen, dat eenvoudig volk, dat leerde wandelen met God, ze zullen de aarde beërven. Henoch uit de voortijd heeft het moeilijk gehad, heeft geprofeteerd. En Henoch heeft geprofeteerd van het eindoordeel. En de mensen werden in de dagen van Henoch al bozer tegen God. En ook tegen Henoch en God nam hem weg. Op laatst was Noach alleen overgebleven. En hij wandelde met God. En door het geloof heeft Noach met God geleefd. Al was Noach ook een mens. Maar toch komen ze thuis. Doordat God zo goed is. Zo was ook met Hiskia. Hiskia in zijn leven heeft ook gezondigd. Wordt ook beschreven. Hij liet ook al zijn schatten zien aan de gezantschap uit Babel. Maar hij was zo blij dat hij ook mee mocht doen met de grootte van de aarde. Wat is een mens? En toch vreesde hij de Heere. Toch had hij de Heere lief. Maar wanneer u de Heere vertrouwt, dan begeert u al meer te wandelen naar zijn wil. Zo heeft Hiskia feitelijk geleefd. En zo schaamde hij zich niet om de afgodendienaars uit het tienstammenrijk terug te roepen tot bekering. Dat ze moesten komen om de Heer in zijn tempel te dienen. De liefde van Christus drong koning Hiskia. En wetende de schrik des Heeren, wilde hij die mens uit het tienstammenrijk tot geloof dwingen, tot geloof brengen. Omdat hij wist dat met Christus verdwaal je nooit. Maar met Christus komt alles goed. Daarom liet hij het verkondigen. Geef de Heere de hand. Het was een ernstige oproep. Een hartekreet van deze Godvrezende koning. En die hartekreet komt ook tot ons. Geef de Heere de hand. Amen. Wij zingen Psalm 143. En we zingen de versen 6 en 10. 143, de versen 6 en 10. Bidden. Heere, zo past het ons u te danken voor uw heilig woord. Heere, wat een diepe, rijke uitnodiging geeft u ons. Geef dat we daarna luisteren, Heere. Dat we niet zullen zijn zoals die mannen uit het tienstammenrijk die boodschappers uitlachten. Maar geef dat wij zullen luisteren naar die oproep. Geef de Heere de hand. Laten we dat met ons meenemen, Heere. En laten die woorden in onze harten mogen branden. Geef de Heere de hand. Laat het op ons mogen drukken. En geef, Heere, dat die woorden zo op ons mogen wegen, totdat we daar komen waar we onszelf gewonnen geven en niet meer alleen door het leven willen gaan. Heere, wilt u de naprediker op dit woord zijn? En geef, Heere, dat uw geest hartelijk en krachtig zal werken. Werk onder jongeren, onder kinderen. Heb dank voor deze dienst, dat we samen hier mogen zingen, dat we samen mogen luisteren naar uw woord, dat we in de gebeden ons hart voor u mogen uitstorten en dan mogen we naar huis gaan met de zegen van de Heere op ons. Ja, dan mag het werkelijk een feest zijn, een geheiligd feest om naar uw huis te gaan. Heere, zegen ons ook vanavond. Als we weer op mogen komen, zie ons aan in uw gunst. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 18, vers 10. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.